Nog een tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst de tweede huwelijksafkondiging van Johan de Bakker en Anneke Hendriksen. Een huwelijk zal gesloten en ook kerkelijk bevestigd worden, zo de Heere wil, aanstaande donderdag 23 juni. En de kerkdienst die in ons kerkgebouw gehouden zal worden, begint om 14:30. De tweede mededeling is dat aanstaande dinsdagavond om 19:00 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89 het eerste en het zevende vers.
Thank you.
We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 19 het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, Romeinen 10. Schriftlezing is Romeinen 10, na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 10. Broeders, de toegenegendheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart zult geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van de Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch, zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot aan de einden der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Nu we vanmorgen opnieuw stil willen bestaan bij een gedeelte uit onze Dordtse leerregels, is het tekstwoord dat het uitgangspunt vormt voor de prediking Romeinen 10, daarvan het 17e vers. Romeinen 10, vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En we lezen uit eerste hoofdstuk van onze Dordtse leerregels, paragraaf 3, 4 en 5. Vorige maal stonden we stil bij de eerste drie paragrafen. We lezen dus paragraaf 3 opnieuw, samen met paragrafen 4 en 5. Dordtse leerregels 1, 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie er dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Paragraaf 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het eeuwig verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Paragraaf 5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Tot zover. Zoeken we eerst samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij naderen tot u aan het begin van deze dienst. En laat dat zo mogen zijn dat wij ons voor u oprecht vernederen. Want wanneer wij voor u naderen, dan kan het niet anders. Of er moet toch wel iets uitstralen in ons hart van de grootheid en de majesteit van u. En van onze kleinheid, nietigheid, zonde en schuld. Heere, doe ons dat verstaan. En leer ons in het stof buigen voor u die de hoge en verhevene zijt. Maar ook in het stof u aanroepen zoals u zelf in uw woord ons voorhoudt. En dan komen we tot u aan het begin van deze dienst om u te smeken of gij zelf in ons midden wilt zijn. Heere, het gaat toch niet vanmorgen om ons. Niet om enige kerkganger of om iemand die luistert voor de kerktelefoon. Zeker ook niet om hem die de prediking van het woord mag verzorgen, uw woord mag bedienen. Het gaat niet om mensen, maar het gaat om u en om uw dienst en om uw koninkrijk. En u is over deze dienst uw naam uitgeroepen. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Heren, wil u dan zelf ook uw hulp betonen en het vanmorgen laten zien en laten merken dat uw naam over dit samen zijn is uitgeroepen en dat wij uw naam en uw aanwezigheid ook inroepen. Heren, wil u deze dag en deze morgen in het bijzonder dan uit vrije genade u over ons ontfermen. We moeten het u belijden dat we daar geen recht op hebben, dat we dat ook niet verdienen. Dan zou u ons voorbij kunnen gaan in uw goddelijke vrijmacht. Maar wil u uit vrije gunst die eeuwig u bewoog aan ons en onze kinderen denken. Aan ons zoals we samen zijn hier in de kerk. Maar ook aan allen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u dan zelf ook vanmorgen onze mond openen. Heren, geef dat we het beseffen mogen zowel bij het luisteren als ook in de prediking. Dat we tot in alle dingen diep van u afhankelijk zijn. Want hoe zouden we kunnen preken, het woord van uw recht kunnen verkondigen, wanneer u ons met uw heiligt niet voorgaat. Heren, wil dan de dingen die we overdacht hebben, de woorden die overwogen zijn, helder in onze gedachten brengen. En ze zo bedouwen met de geest van boven, dat het woord gesproken mag worden met kracht. En dat we het mogen merken samen, dat u in uw woord de aanwezige zijt. Wil u ook bij alles wat er in het luisteren is, uw zegenrijke tegenwoordigheid doen blijken. Heren, we kunnen in de kerk gekomen zijn met allerlei zorgen, met vele gedachten, soms met dingen die we niet kwijt kunnen raken. We kunnen ook hier in de kerk zijn uit gewoonte of uit sleur, terwijl onze gedachten zelfs op dit moment al heel ver weg zijn en met allerlei dingen bezig zijn, misschien met de dingen van gisteravond of met het boek wat we aan het lezen zijn. Heren, wil u geven dat onze gedachten niet mogen afdwalen en wegzwerven, maar dat het vanmorgen zo mag zijn dat onze gedachten gevangen gelegd worden onder uw woord. Want al gaat het vanmorgen over leerstellige dingen, misschien wel over dingen die niet altijd even gemakkelijk zijn om te verstaan vanuit deze leerregels van Dordrecht. Het gaat toch over de meest gewichtige dingen. Namelijk wat de vrucht is van de prediking in ons persoonlijke leven. En hoe gij uw vrijmachtig welbehagen heel in het bijzonder door het instrument van de prediking van het woord wilt volvoeren. Want dat is het toch, heren, dat u de prediking hebt gegeven. Paulus zegt, de dwaasheid van de prediking, die voor de intellectuele mens, voor de wijze mens uit Jodendom en uit de Griekse wijsbegeerte, dwaasheid is. Dat ge die prediking nu wilt gebruiken om uw volk samen te brengen, om uw volk tot bekering te brengen, om de verkorenen ten leven, tot waarachtige kennis van u te brengen. Heren, wat wordt zo de prediking van eeuwigheidsgewicht? Doe het ons ook beseffen. Doe het ons zo beseffen dat we ons ook vanmorgen gaan afvragen, en hoe zit ik nu onder die prediking? Wat heeft het woord wat al zoveel jaren in mijn leven geklonken heeft, in mijn persoonlijk leven uitgewerkt? Want we zullen het vanmorgen horen. Het is of. Of ten dode. Of ten leven. Of een reuk, een geur des doods ten dode. Of een reuk, een geur des levens ten leven. Heere, geef dat deze ernstige kanten van het woord vanmorgen ook diep mogen ingrijpen. Want er zijn er nog zo velen onder ons. Altijd te velen waarvan we vrezen moeten dat het woord nog steeds is. Een reuke des doods ten dode. Heere, zou dat vanmorgen, zou dat vandaag mogen veranderen. Dat kan toch in een ogenblik door uw goddelijke almacht en door uw eeuwige genade. O, wil u het doen, omdat mensen gaan zien wie ze zijn en gaan zoeken de zaligheid die alleen in Christus is. Opdat we met onze grootste nood en schuld bekend worden. O getrouwe ontfermer, erbarm u dan over ons en over onze kinderen. Bijzonder over hen van wie we vrezen moeten dat zij nog voor eigen rekening leven. En wil u ze roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Denk ook aan hen, heren, die u kennen mogen. Wil u hen door de prediking van het woord onderwijs geven. Laat ze het mogen zien meer en meer. Dat de zaligheid nu niet ligt in hun zoeken, in hun tranen. Ook al gaat het niet zonder zoeken en zelfs niet zonder tranen. Maar dat de zaligheid ligt in het werk van Christus. In het vaste woord. En gefundeerd is in het eeuwig welbehagen van u. Wil u zo vanmorgen in de prediking meekomen. En ons verblijden door uw machtige daden. We bidden u ook, Heere, voor allen die onder ons een moeilijke weg hebben te gaan. Het zij dat we in de kerk zijn vanmorgen. Het zij dat we meeleven voor de kerktelefoon. Heere, wil u aan allen die ouder worden. Aan allen die een kruis hebben te dragen van verdriet. Van eenzaamheid. Wil u aan hen gedenken. Wil u zelf in de stilte van het leed. De nabije zijn. En uw hulp en uw kracht schenken. Wees bovenal met hen in uw genade. Denk ook aan allen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis. Heere, wil u hen allen nabij zijn. We mogen deze morgen niet alleen bidden voor onze ziek, maar bijzonder ook uw naam dank zeggen. En dan zeggen we uw naam dank dat broeder en zuster vroeg in de wijtalen deze week verblijd werden met de geboorte van een welgeschapen zoon. Heere, wat een wonder dat alles goed mocht gaan, dat u het leven van de moeder spaarde, dat u deze kleine jongen het leven en het levenslicht gaf. Wil u voor deze ouders en voor de familie de dank zelf maar in het hart leggen, want juist op zulke momenten, als we er klein onder zijn, beseffen we ook iets dat wij u niet naar waarde kunnen danken. Maar wil u zelf die ware dank maar in het hart geven. Wil u deze jonge ouders gedenken. Wil u hen bij de taak van de opvoeding ondersteunen en nabij zijn. En geef dat de kleine Wesley uw nabijheid mag ervaren en in zijn jonge leven u mag leren kennen. Heere, wil daartoe krachtig werken met uw geest en met uw genade. We zeggen uw naam ook dank dat zuster De Geus met de kleine Jonathan deze week thuis mocht komen. Heere, wat een blijdschap dat alles zo goed mocht gaan, ook in het licht van alle zorgen die er waren en ten dele ook nog zijn. En ook dat willen we aan u voorleggen. Wil u geven dat ook in de toekomst alles goed mag gaan. En de behandelingen die plaats gaan vinden ook in de komende weken. Wil u ze zegenen en wil u geven dat het zo mag zijn dat zuster De Geus daar baat bij mag hebben. En bovenal wil in deze omstandigheden aan haar en aan al degenen die haar lief zijn met uw nabijheid en met uw genade gedenken. Ik wil uw naam vanmorgen ook danken dat het met onze vader, opa van de kinderen, toch zo goed mag gaan. Na dagen van grote zorgen rond de vorige week zondag, zaterdag, is deze week langzaam een verbetering gekomen en zelfs zozeer dat we alleen maar verwonderd mogen zijn. Heere, gij zijt goed. En dat is altijd onverdiend. Wil geven dat dat ook in de komende dagen blijken mag. Wil u hem weer oprichten, nieuwe kracht te geven na de zware operatie en de grote terugslag die er geweest is. En wil u bovenal geven dat uw genade, die er ook in deze weken geweest is en waar de blijken van waren, wil u die blijvend hem nabij doen zijn. En wil u geven dat, zoals u het zelf gezegd heeft, als op Arends vleugelen gedragen mag blijven, tot hoe lang gij hem aan ons en in ons midden geeft. Heere, wil u met ons allen zijn. Wil u geven dat wij, wie we ook zijn, en in welke levensomstandigheden we ook verkeren, dat mogen ervaren dat gij van ons af weet. Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen, over onze jonge mensen. Wil u ook onze dank aannemen, Heere, dat er deze week heel wat van onze jonge mensen mochten slagen voor examens en de berichten deze week binnen mochten komen. Wil u geven dat ze ook met die zegen die u onverdiend gaf in u mogen eindigen. En geef dat ze het in hun hart mogen weten, die beden, ook voor de toekomst. Leer mij, o God van zaligheden, ook bij verdere studie of bij beroepskeuze, mijn leven in uw dienst besteden. En wil u dan hun hand vatten. En laat uw goede geest hun leven leiden in het rechte pad. En als er zijn heren die nog een herkansing hebben of niet mochten slagen, wil u hen in die teleurstellende dingen nabij zijn en helpen. En laten ook in deze dingen onze ogen mogen zijn op u de Heere. Wees met ons deze morgen, wanneer we in deze leerdienst woord en belijdenis openen. Geef dat we de kracht, de woorden en bovenal de genade ontvangen mogen om het woord helder en duidelijk schriftuurlijk en geestelijk te ontvouwen. En o grote geest des Heren, pas gij het toe aan onze harten. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 119, vers 53 en 65, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 119, vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En het 65ste vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Psalm 56, het vijfde vers. Geliefde gemeente, heeft het eigenlijk wel zin om te preken en om te bidden en om naar de kerk te komen? Als het toch zo is dat God van eeuwigheid heeft uitverkoren wie zalig worden en dat God ook van eeuwigheid heeft vastgelegd wie niet zullen zalig worden. Dat is een hele belangrijke vraag die ons in de loop van deze weken, zo God het geeft, bij de behandeling van de Dordtse leerregels nog wel een enkele keer zal bezighouden. En die vraag wordt soms ook aan ons gesteld. Is de leer van de verkiezing van eeuwigheid niet een geweldige struikelblok voor de prediking van het evangelie, voor het werk van de evangelisatie? Ja, dieper nog, heeft het wel zin om samen te komen in de kerk en heeft het wel zin om zelfs te bidden? Want je kan er uiteindelijk toch niets aan doen, niet? Nou, die vraag kan ook wel eens opgekomen zijn in ons hart. Ze is zeker, dat mag u wel weten, wel opgekomen in het mijne. En toch, ook al kunnen we die vraag misschien niet direct zo gemakkelijk beantwoorden, toch is in het licht van de dingen die vanmorgen onze aandacht vragen het heel opmerkelijk dat onze Dordtse leerregels, die zo nadrukkelijk spreken over de uitverkiezing van eeuwigheid, een heel nauw verband zien tussen verkiezing en prediking. En juist zeggen dat de prediking zijn zin ontleent en zijn inhoud krijgt en zijn betekenis ontvangt omdat er een uitverkiezing is. Want het is niet zo dat de prediking overbodig wordt omdat er een uitverkiezing is. Het is ook niet zo dat het gebed overbodig wordt en de kerkgang overbodig wordt omdat er een uitverkiezing is. Het is juist zo dat, omdat God van eeuwigheid zondaren verkoren heeft tot het eeuwige leven, er gepreekt moet worden en er kerkdiensten gehouden dienen te worden en er ook gebeden mag en behoort te worden. Waarom dan allemaal? Wel, we willen vanmorgen een stukje van het antwoord overdenken. Het is maar een stukje, want er komt later in de Dordtse leerregels nog meer. En we willen dat doen door samen na te denken over verkiezing en prediking. En we letten dan op twee dingen. In de eerste plaats op het wonder van de prediking. Dan staan we nog een ogenblik stil bij paragraaf 3. En in de tweede plaats de vrucht op de prediking. En dan gaan we samen na wat er staat in de paragrafen 4 en 5. Verkiezing en prediking. In de eerste plaats het wonder van de prediking en in de tweede plaats de vrucht op de prediking. Zoals de meesten van ons weten zijn we de vorige week zondag begonnen met de behandeling van de Dordtse leerregels, een van de drie belijdenisgeschriften van onze kerken en van alle reformatorische kerken. En we hebben de vorige keer gezien dat dat eerste hoofdstuk gaat over de verkiezing. Want dat was een van de vijf punten van verschil tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Die remonstranten, volgelingen van Arminius, leerden over dat eerste punt van de uitverkiezing dat God wel van eeuwigheid heeft uitverkoren, dus van eeuwigheid heeft besloten wie er zalig zullen worden, maar de reden waarom hij dat gedaan had was omdat hij al van eeuwigheid zag wie er tot geloof zouden komen. Dus God zag vanuit de eeuwigheid dat sommige mensen zouden kiezen voor de Heere Jezus. En omdat ze zouden kiezen voor de Heere Jezus, tot het geloof zouden komen, daarom heeft hij ze uitverkoren. Dus de reden waarom God uitverkoren heeft, dat is niet alleen maar genade, dat is ook nog iets in de mens, de keuze van de mens en het geloof van de mens. Nou, en daar zijn de contra-remonstranten, de Calvinisten van de oude stempel, tegen opgekomen. En ze hebben in de Dordtse leerregels uitdrukkelijk en uitvoerig vanuit de Bijbel laten zien waarom deze leer verkeerd is. En we zullen in de loop van de behandeling van dat eerste hoofdstuk al hun argumenten, alle redenen waarom ze die remonstrantse leer afwijzen, nog wel overdenken. Maar als ze dan over de uitverkiezing gaan spreken en de leer van de remonstranten op dat punt afwijzen, dan moet u nooit vergeten dat die vaderen van de synode van Dordt niet alleen maar in gedachten hadden om die remonstranten te weerleggen, maar dat ze ook naar de kerk toe, naar de gemeente toe, in Bijbels pastorale zin onderwijs wilden geven over dat hoge, diepe, moeilijke onderwerp van de uitverkiezing. En daarom beginnen ze zo heel eenvoudig. Ze beginnen niet in de hoge diepten van de eeuwige raad van God, daar komen ze wel terecht. Maar ze beginnen onder in het dal, diep, hier op aarde, in de werkelijkheid van de zonde. Waar wij mensen zijn, gevallen kinderen van Adam. Wij worden door de Bijbel en ook door de Dordtse leerregels opgezocht waar we ons bevinden, in de toestand waar we door de zonde gekomen zijn. En dan wordt gezegd dat alle mensen door de zonde onder de toorn van God zijn en verloren zijn. En dat God geen onrecht zou doen als hij ons voorbij zou gaan. Maar dan het tweede artikel zegt, ondanks de zonde, ondanks het feit dat God ons naar recht voorbij zou kunnen gaan, heeft hij toch zijn liefde geopenbaard. En die liefde is geopenbaard daarin dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou, maar het eeuwige leven zou hebben. En dan in het derde paragraaf wordt daarop doorgeborduurd met deze woorden, en opdat mensen, zondige mensen dus, tot het geloof gebracht zouden worden, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze blijde boodschap tot wie hij wil, opdat de mensen geroepen worden tot bekering en tot geloof. En daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. Met het feit dat God goedertieren, boodschappers zendt van het evangelie, en dat dat zo'n zegen is als het woord onder ons nog vrijuit en in gebondenheid aan schrift en belijdenis verkondigd mag worden. Maar we willen vanmorgen nog een wat ander punt benadrukken, wat wel even aan de orde geweest is, maar niet erg is uitgewerkt. Waarom laat God nu eigenlijk dat woord verkondigen? Waarom zendt hij boodschappers van de blijde boodschap van het evangelie tot wie hij wil en wanneer hij wil? Wel, we zouden kunnen zeggen, opdat verkondigd wordt aan alle mensen die het horen, de eis tot bekering en de weg van de zaligheid die in Christus Jezus is. Inderdaad, dat is een goed antwoord. En er zouden nog wel meer goede antwoorden op die vraag gegeven kunnen worden. Maar we moeten niet vergeten dat een van de antwoorden die in deze woorden ligt opgesloten, toch zeker ook dit is. Dat God het evangelie laat verkondigen, opdat met name onder de prediking van het heilig evangelie zijn uitverkorenen worden toegebracht. De prediking van het evangelie is het grote van God gegeven instrument waardoor hij de uitverkorenen toebrengt tot de zaligheid. En laten we dat alstublieft, gemeente, niet vergeten. Want die uitverkorenen komen niet zomaar tot bekering. Dat wordt wel eens gedacht. Soms ook heel naïef gedacht in onze kringen. Maar daar is een geweldig werk voor nodig. Daar was een geweldig werk voor nodig toen Christus hier op aarde kwam. En toen hij voor zijn uitverkoren kerk leed en bloedde aan het vloekhout. Toen de geest is uitgestort en heel het heilswerk in Israël voltooid werd. Dat was een groot eeuwigheidswerk. Wat helemaal door Christus en door de geest, ja door de drie enige God, verricht werd tot de zaligheid van de uitverkorenen. Maar daarmee is het werk van God nog niet af. Dat heilswerk van God, van Christus en van de Heilige Geest, dat moet ook door de eeuwen heen, door de geschiedenis van de kerk heen verkondigd worden. En de Heere God roept nog steeds dienstknechten en zendt nog steeds predikers van de blijde boodschap uit, opdat zij zich inspannen en zich geven tot de heilige dienst, opdat de uitverkorenen worden toegebracht. Al dat werk, dat heilswerk van God in Christus, de gave van de Heilige Geest met Pinksteren en de prediking van dat heilig evangelie tot op de dag van vandaag, dat is een instrument in Gods handen om de uitverkorenen toe te brengen. En laten we zo met een paar woorden uit de schrift dat diepe verband tussen uitverkiezing en prediking. Eenvoudig gezegd, dat door middel van de prediking de uitverkorenen bekeerd worden. Is aangegeven. Paulus schrijft in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, vers 13 en 14. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat uw God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid. En wat volgt er dan? Waartoe hij u ook geroepen heeft door het heilig evangelie. Dus die christenen daar in Thessalonica, die waren uitverkorenen. Maar omdat ze uitverkorenen waren, heeft God ze ook geroepen door het heilig evangelie. Hetzelfde vindt u in Romeinen 8... in dat bekende woord over de gouden keten van de zaligheid. Maar die hij heeft voorverordineerd, deze heeft hij ook geroepen. Dus wie tevoren geordineerd is, wie tevoren uitverkoren is, wordt ook geroepen. En mooi ook in die geschiedenis, wanneer Paulus in Handelingen 19 in Korinthe komt en bang is vanwege allerlei angsten die hem overvallen in die grote wereldstad, in die zedeloze havenstad Korinthe, dan komt de Heere 's nachts in een visioen tot hem en dan zegt de Heere: vrees niet, Paulus, zwijg niet. Maar spreek, dat is, spreek het evangelie. En waarom moet Paulus zo vrijmoedig dat evangelie in Korinthe verkondigen? Want ik heb veel volk in deze stad. Nou, dan zou Paulus kunnen zeggen: Heer, ik zie er niet één. Er is er nog niet één tot bekering gekomen. Het is hier een heidense bende. Want dat was het in Korinthe. Maar de Heere zag van eeuwigheid dat er velen in Korinthe waren die tot bekering gebracht moesten worden, want ze waren uitverkoren. En daarom moest in Korinthe dat evangelie verkondigd worden, opdat dat vele volk, wat God zag van eeuwigheid, nu ook hier op aarde in de weg van de bekering tot God zou komen. En om nog één tekst te noemen, in 2 Timotheus 2, de laatste brief, naar alle waarschijnlijkheid die Paulus geschreven heeft, zegt hij zo heel aangrijpend dat hij zich alle moeite gegeven heeft, dat hij geleden heeft, dat hij gezwoegd heeft, dat hij geploeterd heeft hier op aarde en dat hij alle mogelijke ellende heeft ondergaan om der uitverkorenen wil, opdat zij behouden mochten worden. En zo ziet u dat door heel het Nieuwe Testament heen. En ten diepste, al is het minder duidelijk, staat het ook in het Oude. Heel nadrukkelijk gezegd wordt dat de prediking van het evangelie van Gods wegen gegeven is om de uitverkorenen toe te brengen. En dat het woord gebracht moet worden, zoals Paulus het ergens anders schrijft. Houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan. Dat het gebeuren moet opdat enigen behouden zouden worden. Opdat velen behouden zouden worden. Kijk, en alleen zo, gemeente, krijgt de prediking zijn bijbelse gestalte. Wat zouden zeker in een tijd als de onze, met kerkverlating en geestelijke duisternis, predikers van het evangelie nog moed geven? Als je op de omstandigheden ziet, och, dan zijn er velen van de ambtsbroeders die vaak moedeloos zijn. En ieder die iets weet van de barre werkelijkheid van zijn eigen hart, want ook dominees hebben een zondig Adams hart. En de barre werkelijkheid van de harten van mensen, van mensen in je eigen familiekring, van mensen in de gemeente, die zal wel eens moedeloos worden. Dan stijgt de moedeloosheid je naar de keel. En dan zeg je, is het alles niet vruchteloos? Is het niet een ploegen op rots? Maar in de uren van de grootste moedeloosheid, weet u wat dan moed kan geven? Nee, niet ons stumperen. Niet onze theologische studie. Niet ons werk. Niet onze trouw of onze ontrouw. Maar het welbehagen van God. Dat God toch door de dwaasheid van de prediking en dwars tegen alle tendensen in de tijd en dwars tegen alle hardheid van het mensenhart heen, toch de prediking van het woord, zelfs die dwaze prediking van ons zwakke, zondige mensen wil gebruiken om zijn welbehagen te volvoeren. En dat kan juist in momenten waarin de moedeloosheid en de vruchteloosheid toeslaat, wel eens een pleitgrond zijn. Heere, volvoer dan uw welbehagen. Ik kan het niet preken. Ik ben het nog steeds aan het leren. Ik kan het niet uw woord verkondigen zoals het behoort. Ik moet belijden dat er ook in de ambtelijke bediening zoveel zonde, zoveel schuld ligt. Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Ik moet ook belijden dat er zoveel harde harten zijn. Zoveel mensen die slechts uit gewoonte komen. Dat je zo weinig hoort van het doorbrekende werk van de Heilige Geest. En met dat alles moeten we de hand maar op de mond leggen. Want de schuld ligt altijd bij onszelf. Maar te midden van die barre, bittere werkelijkheid staat toch vast het welbehagen van God. Dat door Christus en door de Geest, door middel van de prediking, mensen in hun hart moet grijpen en zal grijpen. En dan blijft er maar één bede over, ook voor u wel eens, ook voor jou wel eens, jongen, meisje. Heere, laat dat welbehagen van u, wat door de prediking van het evangelie moet komen, mijn hart raken. De harten van mijn kinderen beroeren, zodat die harten gebroken worden, zodat ze arme zondaren worden. En als arme schuldige zondaren tot u leren vluchten en tot u leren komen met smeking en geween. Ja, kijk, zo komt de prediking in zijn rechte, in zijn Bijbelse verband te staan. En als je daar iets van gaat zien en soms al struikelend misschien steeds meer van gaat zien, dan geeft dat grote vrijmoedigheid, gemeente. Want vrijmoedigheid is er niet wanneer je op de omstandigheden let. Dan zijn er allerlei theologen die zeggen, och, de kerk is in de marge, in de kantlijn van de samenleving. En wij moeten maar niet zulke grote woorden spreken. En dan krijg je dat soort theologie wat niets meer weet. Wat alles algemeen betwijfelt en zo nog denkt bij de moderne mens in het gevlei te komen. Wel, we hoeven geen grote woorden te spreken. En we hoeven onze vragen die er soms kunnen zijn ook niet te verzwijgen. Maar aan de andere kant, wanneer we staan voor het woord en staan mogen onder het woord, en weten mogen dat God ondanks alle gebreken van de kerk en alle gebreken van de ambtsdragers en alle gebreken van zijn kinderen toch zijn vrij machtig welbehagen volvoert, dan geeft dat veel vrijmoedigheid om toch eerlijk en oprecht in biddend opzien tot de Heere het woord te brengen. En dan is er ook alle reden om trouw onder de prediking van het woord te komen. Want het zou kunnen zijn dat de Heere naar zijn vrij machtig welbehagen de prediking van deze morgen of van deze avond voor die jongen of voor dat meisje, voor die man of voor die vrouw zou gebruiken, zodat het voor het eerst of opnieuw een onvergetelijk uur in de kerk zou worden. U kent het verhaal misschien, ik heb het, al is het alweer even geleden, wel eens meer gebruikt. Van een oude vrouw die nu al lang in de eeuwigheid is in de gemeente van Barendrecht. En het was zo'n winterzondag, weet u wel, waarop heel het wegdek spiegelglad was van de ijzel. Ze was heel slecht ter been, al 83. Had al een keer een heup gebroken. En de dominee komt uit de pastorie en roept in de richting van de kerk. En die ziet tot zijn grote verbazing, terwijl de weg heel stil is en er eigenlijk maar weinig kerkgangers zijn. En die zelf ook al dacht, nou, het zal vanmorgen wel niet druk zijn, want het is eigenlijk levensgevaarlijk op de weg. En er komt die oude vrouw aan, met twee stokken. En met oude wollen sokken over haar schoenen heen, heel voorzichtig schuifelend in de richting van de kerk. En de dominee werd boos. Eigenlijk toch onverantwoord, zegt hij, dat je met dit weer naar de kerk komt. Ze keek hem aan, met tranen in haar ogen. En ze zegt, dominee, als de Heere er nou vanochtend is was, en ik was er niet, dan zou ik zijn zegen mislopen. Kijk, zoveel verwachting van de Heere. Zo'n drang om te zijn waar God in het bijzonder naar zijn welbehagen wil werken. Leeft het zo ook bij ons? Was het gisteravond en vanmorgen vroeg onze bede, Heere wil op deze dag de prediking zo zegenen dat ik in mijn hart gegrepen mag worden en het woord zijn kracht mag doen, wil u welbehagen volvoeren door middel van de eenvoudige verkondiging van het evangelie. O gemeente, dat moeten we maar eerlijk tegen elkaar zeggen vanmorgen. Wat kunnen we vaak uit gewoonte naar de kerk gaan? En wat kunnen we de voorbereiding voor de zondag op die zaterdagavond en op die zondagmorgen vaak vergeten. God werkt dus door middel van de prediking naar zijn welbehagen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat het zijn onder die prediking, het zitten onder de verkondiging van het evangelie, van grote betekenis is. Want in de artikelen 4 en 5 wordt daar dan zo op verder gegaan, dat het dus zo is dat wanneer in het evangelie God met zijn welbehagen wil werken, en dat in het evangelie mensen geroepen worden tot bekering en tot geloof, dat God het behoud van zondaren zoekt. Maar de bittere werkelijkheid laat zien dat niet allen het evangelie geloven. En dat niet allen tot bekering komen. En met die bittere werkelijkheid houdt de Bijbel terdege rekening en ook onze belijdenis. Het staat er heel aangrijpend. Die het evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Ja, dat is een kort woord wat zo bijna letterlijk uit de Bijbel zelf is aangehaald. Johannes 3 vers 36, het wordt ook genoemd aan het einde van deze paragraaf. Daar staat, wie de Zoon niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Dat laat dit zien, dat de toorn van God op ons is. Als zondige mensenkinderen zijn wij kinderen des toorns. Het is gezegd bij de doop van de meesten van ons, toen het formulier gelezen werd, wij ontvangen in zonde en daarom kinderen des toorns. Het grote goed dat wij kind van het verbond mogen zijn en als verbondskinderen ook gedoopt mogen worden, doet de bittere werkelijkheid van de toorn van de Heere niet teniet. Kind des toorns, dat zijn we en dat blijven we zolang we niet tot bekering komen en zolang we niet het ware geloof leren kennen. En als wij onder de prediking zijn groot geworden, zoals veruit de meeste van ons, en alsmaar onbekeerd bleven, en nog vreemdeling zijn aan dat ware geloof, dan blijft dus de toorn van God op ons. Nee, gemeente, ik zeg dat niet gemakkelijk. Maar het moet wel in alle ernst gezegd worden, tegelijk in alle liefde. Elke dienst dat je onbekeerd blijft, blijft de toorn van de Heere op je. Denkt u zich dat eens in? Als er in een dienst niets gebeurt en niets verandert, en u stapt over de drempel van het kerkgebouw heen om straks uw koffie te gaan drinken of op bezoek te gaan, laat het dan eens een moment tot u doordringen en de toorn van God blijft op me. Want het woord is verkondigd en de prediking van het evangelie deed mij opnieuw geen nut, omdat het niet met het geloof gemengd was. O, ik wilde wel dat ik dat op uw hart kon drukken. Want er zijn onder onze jongeren en onder onze ouderen nog zoveel, altijd nog te vele, die veel te makkelijk door kunnen leven, terwijl de toorn van God op hen blijft. En dan zegt onze catechismus, onze Dordtse leerregels heel nadrukkelijk, dat is niet een noodlot. Want ja, zo denken helaas ook veel mensen. En ik ben wel bang dat die gedachte er ook onder ons hier en daar is. Kijk, dat de toorn van God op je blijft omdat je onbekeerd bent, dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet kan helpen. Waar je niets aan kunt doen. Want God heeft nog nooit tot me gesproken. Mijn hart is nog nooit geopend en vernieuwd. En dan kun je met die redeneringen, waar wel een stuk of wat waarheden in gezegd worden, kun je zo ver gaan dat je heimelijk, ja, je zal het niet openlijk zeggen, maar heimelijk God de schuld geeft dat de toorn van God op je blijft. Want je denkt bij jezelf, ik ben eigenlijk wel bereid hoor om bekeerd te worden. Ik wil wel, maar God wil niet. Maar onze Dordtse leerregels gaan in het volgende artikel nog een stapje verder door te zeggen, de oorzaak of de schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. En laten we het dan meteen maar heel krachtig en duidelijk toespitsen. Die is in u en die is in mij. De zonde van mijn onbekeerlijkheid en de zonde van mijn ongelovigheid, die kan ik niet op een ander schuiven. Die kan ik zeker niet op God schuiven. Die ligt in mij. Gelooft u dat? Gelooft u dat uw onbekeerlijkheid uw eigen schuld is? Gelooft u dat uw ongeloof uw eigen schuld is? Ik ben bang, gemeente, dat met al onze rechtzinnigheid, als mensen het echt, eerlijk, hardop zouden zeggen, er wel de nodigen zouden zijn onder ons die zeggen, dat geloof ik niet. En laat ik dan maar eerlijk zijn, daar bruist ons hart ook helemaal tegenop. Daar bruist ook mijn hart tegenop. En toch, het woord van de Heere zegt, als de toorn van de Heere op ons blijft vanwege ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid, dan is dat eigen schuld. Ja, maar hoe kun je dat dan bewijzen? Nou, laten we het eerst vanuit de Bijbel bewijzen en proberen met de hulp van de Heere zo dicht mogelijk aan uw hart te brengen. Denk eens aan de geschiedenis van Israël. Paulus verwijst daar ook naar, hier in Romeinen 10, het hoofdstuk wat gelezen is. Israël, het was in het Oude Testament zo vaak het volk wat van de Heere afweek en ondanks alle dingen die de Heere gaf, eigen wegen koos. En toen de Heere zijn zoon zond en het evangelie liet prediken, toen heeft Israël de Heere Jezus verworpen. En ze hadden wel een ijver tot God, maar niet met verstand. En ze zochten de Messias die God gegeven had niet. Hoe kwam dat? Wel, Paulus laat hier in dit hoofdstuk zien dat de Heere aan alle kanten zijn evangelie had laten verkondigen. Hij had in het Oude Testament de profeten gezonden die het evangelie gebracht hadden en in grote ernst en bewogenheid het volk zochten te overtuigen van hun zonde en zochten te wijzen op de genade bij God en zochten te tonen dat God nu barmhartig is en gaarne vergevende. Maar Israël wilde niet. Vandaar dat Paulus hier die tekst aanhaalt uit het begin van Jesaja 53. En wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En even later een andere tekst uit de profetie van diezelfde Jesaja. Ik heb mijn handen dag en nacht uitgestrekt tot een wederstrevig volk. Kijk, daar gaat het nou om. God liet zijn evangelie verkondigen. God liet het woord brengen door zijn profeten. Net zo goed als God vandaag de dag het evangelie laat verkondigen aan zondige mensen. En daarin, we hopen het over een aantal weken te horen, van harte zegt dat hij een God is die gaarne vergeeft. En als God aan alle mensen zegt dat hij hen zalig kan maken en wil maken, dan wordt ieder mens onder de prediking ernstig en welgemeend geroepen. Dan meent God wat hij zegt. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Daar ligt de wortel van alle ellende in de tijd van Israëls geschiedenis en in uw leven en in het mijne. Dat we niet willen luisteren. De Heere staat gereed in zijn neerbuigende goedheid, in zijn goddelijk welbehagen. Om arme zondaren, om niet uit vrije genade zalig te maken. Hij klopt op de deur van uw hart en van mijn hart. Hij zegt, doe mij open. En als we dan in ongeloof en onbekeerlijkheid doorleven. Die deur gesloten houden. En eigenlijk telkens weer meer grendels voor de deur van ons hart schuiven. Dan is het eigen schuld. Vergeet jij dat maar niet. Dan hebben we geen reden om ons voor God te verheffen. Dan hebben we geen reden om ons vanwege onze rechtzinnigheid op de borst te slaan. Dan hebben we reden om ons te schamen. En dan komt het misschien wel eens op u af. Zoals het al heel jong eigenlijk op mij afgekomen is. Heren, zoveel preken. Zoveel dingen gehoord uit de mond van uw kinderen. En nog onbekeerd. En nog onbekeerd. Is dat wel eens een last voor je? We lezen van Julius Caesar. Dat toen hij op een gegeven moment, ik denk dat hij een jaar of 30 oud was. Ergens was en het standbeeld van Alexander de Grote zag. U weet wel, die grote vorst uit Griekenland die op 30-jarige leeftijd de hele wereld veroverde. En toen stond hij voor dat standbeeld van Alexander de Grote in diepe bewondering voor de prestaties die man verricht had. En toen dacht hij bij zichzelf, nu ben ik net zo oud als Alexander de Grote. En hij had op die leeftijd al een hele wereld veroverd. En ik heb nog niks gedaan. En toen vatte hij het plan op om ook een veldheer te worden. En u weet, Julius Caesar is een groot veldheer geworden. Een van de grote uit de wereldgeschiedenis. Kijk, zo gebeurt dat in de heidense geschiedenis. Dat mensen soms denken, nu ben ik op die leeftijd gekomen en ik heb dat nog niet bereikt. Wat hij bereikt heeft. Denkt u er ook wel eens over. En nu ben ik 20 jaar geworden. En nu ben ik 30 jaar geworden. En nu ben ik 40 jaar geworden. En nog niet bekeerd. Zoveel preken gehoord. En nog onverzoend met God. O gemeente, wat zou ons dat geen rust moeten geven? En Paulus, hij zegt het zo nadrukkelijk telkens in zijn brieven. Daarom ben ik dag en nacht bezig. Daarom zoek ik het hart van de mensen. Opdat zij door de vrije genade van God behouden mochten worden. En Paulus en anderen hebben hun leven verteerd in de dienst. Opdat er 1, 2, 10, 20, zoveel mogelijk. Want in de veelheid der onderdanen is de heerlijkheid van de Here. Tot bekering mocht te komen. Ja, maar zegt iemand, nou hebt u wel sterk benadrukt vanmorgen. En dat staat ook in de leerregels van Dort. En dat wordt ook duidelijk hier in dit hoofdstuk wat gelezen is. Dat een mens, wanneer die onder de prediking van het evangelie in ongeloof blijft en onbekeerd blijft, dat de toorn van God op hem blijft. Maar als je daar nou iets van gaat voelen en je gaat de Here zoeken, dan kom je toch achter dat het toch wel waar is wat mensen vaak zeggen. Je kunt jezelf het geloof niet geven en je kunt jezelf de bekering niet geven. We moeten het van de andere kant hebben, het moet van God komen, inderdaad. Maar ik zeg, mijn beste vriend, zijn we daar nu ook heilig verlegen om? Dat we de God die in zijn woord gezegd heeft, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, ook aanroepen in onze nood en aanroepen, Heere, schenk me dat, schenk me uw genade. Zijn we zoekende mensen? Zijn we mensen die de troon der genade als het ware bestormen in alle ootmoed, Heere, Zoon van David, ontferm u mijner. Want kijk, als het werkelijk op ons hart gaat wegen, u hebt helemaal gelijk, dat onbekeerdheid en ongeloof eigen schuld is, en dat we zo niet voor God kunnen bestaan, als we nog onverzoend leven en dat wonder van zijn genade aan ons niet verheerlijkt is, dan gaan we iets inleven van onze eigen machteloosheid en van onze eigen schuld. Maar daar wordt er wel een zoeken geboren. Dan worden we uitgedreven. We kunnen het misschien zelf niet verklaren. We kunnen er ook niets van maken. We zijn onszelf misschien een raadsel. Dat geeft allemaal niet. Maar toch, we gaan zoeken. En misschien zijn er zo die moeten zeggen, ja toen. Toen is er toch iets in mijn leven veranderd. Verklaren en begrijpen kon ik het niet, maar ik had geen rust meer. Toen op dat moment onder die preek of in die wat langere periode tijd heb ik leren inzien dat ik zo zoals ik ben niet voor God kan bestaan. En ben ik gaan zoeken, ben ik gaan worstelen. En toen in die weg heb ik ontdekt dat het nooit van mij uit kan. Dat ik mezelf niet op kan werken. Dat ik mezelf het geloof niet kan geven. Dat het geloof geen gewas is wat groeit op de akker van mijn leven. Maar dat ik het moet hebben van genade, van geschonken geloof. Kijk, en dan gaat u anders naar de kerk. Onze Dordtse leerregels zeggen daarvan, en we gaan nog even terug naar paragraaf 4. Maar die het aannemen, dat is het evangelie aannemen. En de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd. Waar komt dat geloof dan vandaan? Hoe kun je dan het evangelie aannemen? Wel, artikel 5 zegt daarover. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God. Gelijk geschreven is, uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. En dan die prachtige tekst uit het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan Filippi. Het is u gegeven in Christus te geloven. Kijk, als je werkelijk vastloopt met je ongeloof en onbekeerlijkheid en al die andere zonden en die zonden eigen schuld worden, dan word je een bedelaar die van gegeven goed moet leven. Die weet dat hij het geloof en de genade van God moet ontvangen. En nu weet ik ook wel dat genade gegeven goed is. Daar is een heel leven voor nodig om dat grondig te leren. Meestal is het zo dat wanneer de Heere begint te werken in het leven van een zondaar, dat hij inderdaad krachtig overtuigd wordt dat het alleen genade is dat hij zalig wordt. Maar dat zulke mensen vaak in het begin nog wel eens een beetje steunen op goede gevoelens, bevindingen. Als ze nu eens goed mogen luisteren, echt mogen kerken. Soms de keuze van hun hart, de keuze van een rut, dat ze door genade mogen zeggen en niet zonder ontroering, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ja, dat je toch ongemerkt nog wat steunt op jezelf. Op indrukken, op gevoelens, op een tekst die sprak, op ervaringen. Nee, dat moet u niet weggooien, u moet dat niet verachten. Maar u moet er wel op letten dat de Heere vaak later laat zien. En soms door veel geestelijk onderwijs te geven laat zien. Dat ook al gaat het niet zonder gevoel. En al is het een zegen als een tekst tot je mag spreken. Dat we niet moeten blijven steunen op onze gevoelens. Dat we niet moeten blijven steunen op een psalmregel, hoeveel die voor ons ook betekend heeft. Maar dat het ten diepste gaat om gegeven goed, om genade alleen. Kijk, dat is iets wat steeds verder en dieper in het leven betekenis krijgt als het goed is. Het wordt heel goed samengevat in een bekend regeltje wat u maar uit uw hoofd moet leren en moet onthouden. Vroeger werd dat vaak gebruikt. In het begin is het vaak ik en dan hij. Dat betekent dat een zondaar die de Heere gaat zoeken en waarde in God mag zien en in Christus mag zien, vaak nog zoveel met zichzelf bezig is. Ik en dan hij. Later werd het hij en dan ik. Dan komt God drie-enig op de eerste plaats te staan. Maar is er ook hij en dan toch nog ik. En uiteindelijk wordt het hij alleen. Zalig als een mens dat over mag houden. Dat je jezelf helemaal kwijtraakt. En God over mag houden. Dan ga je, voor zover dat in dit leven mogelijk is, pas echt grondig verstaan wat genade is. Uit genade zijt ge zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u het is, Gods gave. Kijk, en als je dat geschonken geloof, het gegeven zijn om te geloven, ontvangen mag. Dan wordt het een wonder. Alles uit u. Dan mag een kind van God ook daarmee in de Heere eindigen. En als het dan eens donker is, als dat geloof dan eens op een laag pitje staat, of als de Heere zijn aangezicht verbergt en alles zo toegesloten kan zijn van binnen. Juist omdat het geloof van God geschonken wordt. En God zelf dat geloof verlevendigt en vernieuwt en bevestigt. Dan zal God ervoor instaan. Dat gelovigen nooit omkomen. Nooit meer kwijtraken. Hij zal zijn werk voor hen volenden. Overlaat dan niet wat uw hand begon. Ja, zegt iemand, en dat tenslotte. Maar dan ben je gelukkig als je dat geloof nou krijgen mag. Maar ik weet iets van die schuld, dominee. Daar loop ik mee vast. Vaak kan ik mezelf niet begrijpen. Ik zoek de Heere, maar telkens loop ik daarop vast om nu vrijmoedigheid te hebben dat het ook voor mij is. Om te mogen geloven dat de Heere ook op mij een gunst wil neerzien. Daar struikel ik telkens weer op. Dat kan inderdaad een geweldige vraag zijn. Een vraag waarop we nog uitvoerig terugkomen als we aan hoofdstuk 3 en 4 zijn toegekomen. Laat me alleen niet dit zeggen. Mijn beste vriend, het is Gods welbehagen om door middel van de prediking, door de werking van de Heilige Geest, het geloof te geven aan wat voor mensen? Aan zondaren, aan ongelovigen, aan mensen die er zelf niet bij kunnen. En als u dan het geloof nodig hebt, als u de bekering nodig hebt, als u er grondig van overtuigd bent dat u zonder deze dingen niet verder kunt, blijf dan maar kloppen aan de troon der genade. En pleit dan maar op Gods eigen toezegging, Heere. U hebt toch gezegd dat u het door middel van de prediking, door het woord en door uw geest wilt schenken. O Zoon van David, ontferm u mijner. En als het dan eens tegenvalt en de Heere niet onmiddellijk antwoordt, of de Heere u een poosje laat staan, laat dan de stem van de Satan maar niet in uw hart toe die zegt: stop maar met bidden. Maar bid des te vuriger en pleit des te ernstiger: Zoon van David, ontferm u mijner, want de Heere hoort. En hij wil aan arme smekelingen, hij heeft het toch zelf beloofd en daarom staat het eeuwig vast. Hij wil aan arme smekelingen uit genade zijn heilstem doen horen. En hij wil ze het uit zijn eigen mond doen horen. ik weet van u af. Ge zijt met uw zuchten en met uw zorgen niet verborgen. Ik weet alles. Ik strek mijn handen naar u uit. Ik zoek u. Ik wil uw heil zijn. Ja, wat is dat een wonder als je het vanuit het woord mag horen. Het troostende woord. Midden in de nacht van het leven. Ik ben uw heil alleen. Amen. Eindig met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u. Laat het mogen zijn in diepe ootmoed. Want wat verdenken we u vaak. Heren, het kan zo zijn dat we van onszelf nog zo hoog denken. En dat dat juist de hindernis is. Dat we zelf ertussen staan. Denken dat wij wel zalig willen worden. Maar dat gij niet bereid zijt. En dat terwijl uw woord omstandig betuigt dat ge de handen uitstrekt tot een wederstrevig, onwillig volk de ganse dag. Dat ge het evangelie laat verkondigen aan wederhorigen, aan mensen die altijd tegen de draad in horen. O Heere, maak ons daar klein onder. Breng ons tot inkeer ook wat dat betreft, opdat we onze zonde recht gaan beseffen. En opdat het ons schuld wordt, al die zonden, maar ook ons ongeloof en ook onze onbekeerlijkheid. En opdat we gaan bedelen om dat gegeven geloof, om die geschonken genade. Ja, wil u naar uw welbehagen zo krachtig in de prediking meekomen en het woord van vanmorgen zegenen. Wees u de naprediker, Heren. Wil u ook vanmiddag, vanavond met ons zijn. Help ons ook dan, wanneer we over een heel ander onderwerp en een heel ander gedeelte hopen te spreken. Wil u zelf ook daarin meekomen. En laat het woord van deze dag zijn kracht mogen doen. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Heb dank voor alles wat u gaf, ook deze morgen. Wil u met ons gaan u elkaar verlaten. Breng ons vanavond weer samen. We bidden dat om Christus wil uit genade. Amen. Psalm 86, het zesde vers is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Uiteen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.